Als dopelingen hebben jullie wel eigenlijk het mooiste moment van het jaar gekozen om je te laten dopen. Want ja, wat is er eigenlijk mooier om je te laten dopen dan met Pasen? We vieren vandaag dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En ja, de doop is er eigenlijk onlosmakelijk mee verbonden. Afgelopen vrijdag hebben we herdacht dat de Heer Jezus gestorven, dat de kruisdood plaatsvond. Maar vandaag vieren we dat hij is opgestaan uit de dood. En dat dus de dood ook niet het laatste woord had. En ook niet het laatste woord heeft. Ook niet in ons eigen leven. En ja, dat is zo eigenlijk bijzonder. En je zou kunnen zeggen dat we ook in de doop, dat je eigenlijk ja, Goede Vrijdag en Pasen in je eigen leven ook viert. En we lezen in de Bijbel dat als je laat dopen, lees je onder andere Romeinen 6, dat je ook met Jezus wordt begraven in dat watergraf. Goede Vrijdag, en dat je eigenlijk met hem weer opstaat, Pasen, in een nieuw leven. Een nieuw leven met hem. Pasen, door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als je het mij vraagt, de allerbelangrijkste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis. En in mijn eigen zoektocht, jaren terug als ongelovige en ook onkerkelijk opgevoede jongen, was uiteindelijk dit het cruciale punt waar je uiteindelijk bij uitkomt. De grote vraag, is Jezus Christus opgestaan uit de dood, ja of nee? En als je die vraag nee moet beantwoorden voor jezelf, als ik op dat moment nee had gezegd, dan was daar ook mijn zoektocht gestopt. Want als Jezus niet is opgestaan uit de dood, ja, dan heeft dat hele geloof helemaal geen zin. Dan is het ook leeg, dan is het zonder inhoud. En zo spreekt de Bijbel er eigenlijk ook over. Dan zouden we ook vanavond hier onze tijd verspillen. Als Jezus niet is opgestaan uit de dood. Zo scherp ligt dat, zo fundamenteel is die gebeurtenis. Want dan zou het kruis daadwerkelijk het laatste woord hebben gehad. Maar Paulus, schrijver van heel veel brieven in het Nieuwe Testament, die spreekt er eigenlijk ook zo over. In 1 Korinthe 15 vers 14 zegt hij, en als Christus niet is opgewekt, ja, dan is onze verkondiging zonder inhoud en dan is ons geloof zinloos. Staat er gewoon in de Bijbel. Zonder geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood, is ons hele geloof leeg. Zinloos verdoen we onze tijd. Dan heeft het ook geen kracht, dan zal het ook niks uitwerken. Dan is het op niks gebaseerd en dan kan het ook op niks uitwerken in ons leven. Dus ons christelijk geloof staat of valt met de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Maar hoe kun je dan weten of dat echt gebeurd is? En dat is gewoon een belangrijke vraag. Dat is een vraag die je gewoon eerlijk op jezelf moet laten afkomen. Heb ik wel gedaan. En ik denk dat we het allemaal mogen doen. Of hier nou zitten, met wat voor achtergrond. Misschien heb je Jezus al lang aanvaard als de verlosser en Heer van je leven. Misschien ben je op zoek en is Jezus een optie om te onderzoeken. En ben je misschien wel allerlei godsdiensten naast elkaar aan het zetten. Prima. Uiteindelijk zul je in je zoektocht ontdekken. Hoe je het ook kijkt, of je nou je verdiept in het christelijk geloof. Of je nou alle wereldgodsdiensten op een rij zet. Uiteindelijk kom je uit bij de persoon Jezus. Wie was hij? Wie is hij? En is hij echt opgestaan uit de dood? En dat hoef je niet zomaar te geloven. Ik heb altijd een beetje hekel gehad aan de gedachte dat geloven is voor ja, zielige mensen. Die eigenlijk gewoon toch een beetje houvast in hun leven nodig hebben. En dus maar geloven in God, omdat ze het zelf eigenlijk niet redden. Ze worden natuurlijk nog wel eens weggezet, ook in de media. Nou, ik was geen zielig persoon volgens mij. Ik had alles prima voor elkaar in mijn leven. Ik had God in die zin ook niet nodig. En ik vind mezelf nog steeds geen zielig persoon. Daar mag u anders over denken. Maar ik denk dat niet. Maar we gaan nu gewoon een eerlijk antwoord zoeken op die vraag. Ook nu. Ik wil een aantal belangrijke feiten en argumenten gewoon eigenlijk heel kort op een rij zetten. Van of je nou kunt geloven in de opstanding of niet. En het uitgangspunt is dat historisch gezien het onontkoombaar is en onbetwistbaar dat er heeft een Jezus van Nazareth bestaan. Rondom het begin van onze jaartelling. Hij had een hele schare volgelingen en hij is gestorven door een kruisdood aan een kruis. Dat zijn historische feiten. Daar zullen we allemaal op uitkomen als we historisch verdiepen. Maar dan kom ik bij de grote kernvraag, maar is die Jezus, die zei dat hij de Zoon van God was, dan ook echt opgestaan uit de dood, waarmee hij dat dan ook zou bekrachtigen? Of waarmee God zou bekrachtigen van, zie, dit is daadwerkelijk de Messias, mijn Zoon. Dus ik ga 6 argumenten eigenlijk kort bij langs waarom we kunnen aannemen, waarom ik uiteindelijk tot geloof ben gekomen, heel rationeel, want ik was bedrijfseconoom, dus dan ben je gewoon heel erg rationeel, analytisch, het moet wel kloppen, je moet je geloof niet uit hoeven zetten. Maar wat zijn nou argumenten om te geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood? Het eerste argument is: het graf was leeg. Als je in de Bijbel leest, dan zie je Lucas 24 vers 2, daar staat: bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En het was zo, het graf was eigenlijk bij alle partijen bekend, waar het graf van Jezus was. En ook de tegenstanders van Jezus, de Romeinen, maar zeker ook de Joodse leiders, hadden geen enkele behoefte aan een leeg graf. Want dat zou alleen maar onrust geven. En dat bleek ook, hè, want daarna ontstond er eigenlijk een hele grote onrust, omdat er opeens allerlei discipelen verkondigen dat Jezus is opgestaan uit het graf. Het graf was leeg. Daar was iedereen het wel over eens, ook in die dagen. Het graf was leeg. Maar ja, wat was dan de reden waarom die leeg was? Hadden de discipelen misschien toch het lichaam gestolen? Hadden de Romeinen het achteruit gedrukt, of de Joodse leiders, om maar geen verdere onzin te krijgen? Als je ziet wat voor onzin er dan in hun ogen ontstond, was dat een averechts effect. Als er dan vervolgens veel oproer en duizenden mensen tot geloof komen, omdat Jezus is opgestaan uit de dood en dat wordt verkondigd, dan hadden ze alleen maar het lichaam hoeven tonen van: hoezo Jezus is opgestaan, hier hebben we zijn lichaam. Het lichaam was weg. Het tweede argument is dat er eigenlijk geen enkel goed argument te verzinnen is om de verandering te verklaren in de levens van de discipelen van Jezus. Als je hun leven vergelijkt van na de kruisdood en voor de opstanding, en hun leven na de opstanding, dan is dat een totaal verschil. Waar ze in eerste instantie bang en teruggetrokken op een kamer zitten, verstopt, verscholen, misschien wel bang om ook gekruisigd te worden, zie je eigenlijk nog geen dag later, zie je ze opeens vol in de picture staan en lopen ze te verkondigen dat Jezus leeft. Petrus zien we dat vertellen in Handelingen 3 vers 15, waar hij zegt: hem, en hem is dan Jezus, zegt Petrus, hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. Wij zijn getuigen van de opstanding van Jezus. En het gevolg hiervan is dat die christelijke kerk, die eigenlijk hier begint, dat die explosief begint te groeien in die eerste jaren. En die begint te groeien puur en alleen op basis van de boodschap dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En daarvan getuigen ze. Dat ze ook zeggen van: hij is de Zoon van God, dat heeft hij laten zien in zijn onderwijs, dat heeft hij laten zien in zijn wonderen, maar dat werd uiteindelijk ook bekrachtigd door God zelf, dat God hem door zijn geest liet opstaan uit de dood. Derde argument is dat de discipelen ook eigenlijk geen enkel motief hadden om dit verhaal te verzinnen. Ze waren eigenlijk gewoon na de kruising compleet gedesillusioneerd. Het leek allemaal zo mooi. Jezus zou de koning worden. Hij zou die Romeinen uiteindelijk het land uitjagen. Hij zou de koning, de nieuwe koning van Israël zijn. En dan hangt hij daar aan een kruis. En is het verhaal voorbij. Maar vervolgens, uiteindelijk, verkondigen ze de opstanding. En als je dan ziet dat 11 van de 12 discipelen uiteindelijk zijn gedood, puur en alleen vanwege het feit dat ze verkondigen dat Jezus is opgestaan uit de dood, dan mag je aannemen dat die 11 niet allemaal sterven voor een leugen. Ze hebben daadwerkelijk geloofd in de waarheid dat Jezus is opgestaan uit de dood. Want je sterft niet voor een leugen, je sterft alleen iets voor waar je heilig in gelooft. Vierde punt is dat dit kan geen legendeverhaal zijn. Je zou kunnen denken van: ja, het is later allemaal mooi gemaakt en die Bijbelverhalen die zijn toch allemaal overgeschreven en er is allemaal legendevorming bijgekomen. Het is allemaal een beetje mooier gemaakt, het is een beetje aangedikt en dat is toch geen historisch verslag meer. Nou, wat ik zo bijzonder vind aan deze verslagen is dat als je het leest, dan zijn dat echt ooggetuigenverslagen. Er staan dingen in dat als het echt een mooie legende was geweest, als het allemaal een mooi verhaal van hadden gemaakt, dan hadden ze een aantal dingen niet gezegd. Bijvoorbeeld de rol van vrouwen. Het waren vrouwen, zo staat gewoon beschreven, die als eerste ontdekten dat het graf leeg was. Nou, dat was gewoon niet slim om te verkondigen. Dat was niet slim om daar ook in de Bijbel te zetten. Want het getuigenis van vrouwen in die tijd was waardeloos. Voor een rechtbank telde het getuigenis van een vrouw niet. En sorry dames, maar vrouwen stonden in die tijd bekend als ongeneeslijke leugenaars. Ja, dat is ook historisch, zeg maar, betrouwbaar. Maar, dat was toen. Oh, ja. Dat scheelt, hè? Er is altijd hoop, hè? Dat is sowieso de basis van ons christelijk geloof. Maar we lezen ook in de Bijbel dat ook de discipelen op die manier reageerden. Lukas 24, vers 10 en 11. Daar staat ze, en ze zijn die vrouwen die ontdekt hadden dat het graf leeg was. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat. En ze geloofden hen niet. Dat is wat er in principe gebeurde. Maar omdat het er staat, maakt het voor mij zo betrouwbaar. Ze hebben gewoon eerlijk willen aangeven, ja sorry, maar dit is hoe het gebeurd is. Ja sorry, maar het waren nou eenmaal vrouwen die dat lege graf ontdekt hebben. Het was niet Petrus, het was niet Johannes. Wat veel logischer en slimmer was geweest, want dat waren ook de leiders van de eerste kerk. Nee, het waren vrouwen. En iedereen kan zeggen kletspraat, maar het waren vrouwen. En daarmee wordt het als historisch ooggetuigenverslag ja, alleen maar veel en veel betrouwbaarder. Vijfde argument. De bekering van Paulus. Dat is eigenlijk iemand die bijna het halve Nieuwe Testament heeft geschreven. 13 brieven uit het Nieuwe Testament worden toegeschreven aan Paulus. En als je kijkt hoe hij tot geloof komt, hoe hij tot bekering komt en tot de erkenning dat Jezus is opgestaan uit de dood. Ja, dat kan alleen maar vanuit die ene verklaring. Dat hij een ontmoeting heeft gehad met de opgestane Heer. En dat zegt hij ook zelf in 1 Korinthe 15 vers 8. Pas op het laatst is hij, en hij is dan Jezus, ook aan mij verschenen. En dit speelt dan in de periode na de kruisiging. Dus hij heeft het over de opgestane Jezus. Pas op het laatst is hij, die opgestane Jezus, ook aan mij verschenen. Aan het misbaksel dat ik was. Ook iemand met zelfkennis. En hier hebben we een man, dat moet ons wel beseffen, die op dat moment, voor die ontmoeting met die opgestane Jezus, fel, ongelooflijk fel vervolgen was, juist van christenen. Hij geloofde vurig in God. Hij was een Jood, hij was door en door Jood. En hij vervolgde christenen, juist omdat hij vond dat het een sekte was. Juist omdat hij vond dat het een sekte was, omdat ze verkondigden dat Jezus uit de dood was opgestaan. Paulus die doodde christenen. Paulus die christenen gevangenen nemen, omdat christenen liepen verkondigen dat Jezus de Zoon van God was en dat die Jezus was opgestaan uit de dood. En Paulus wilde dat die sekte die opgestane Jezus verkondigde, dat die uitgeroeid werd. En van de een op andere dag is Paulus christen. En het kan maar op één manier gebeurd zijn. Hij heeft daadwerkelijk die ontmoeting gehad met de opgestane Jezus, zoals hij daar zelf ook over spreekt. En de zesde, en even de laatste reden die ik noem, maar er zijn er veel meer. Paulus die geeft ook in 1 Korinthe 15 een hele al vroege opsomming van alle mensen aan wie de Heer Jezus is verschenen. Na zijn dood en voor zijn hemelvaart. En dus nadat hij ook is opgestaan, anders kon hij niet verschijnen. Hij wilde mensen ervan overtuigen dat die opstanding dus echt heeft plaatsgevonden. En om dat te doen, zet hij al die verschijningen op een rij. Jezus is verschenen aan Jacobus, Jezus is verschenen aan apostelen, aan een hele groep mensen. En dan zegt hij in 1 Korinthe 15 vers 6, en ook aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn. Hij zegt feitelijk, joh, als je mij niet gelooft, Jezus is toen ook aan die groep van 500 verschenen, de meesten nog in leven, dus vraag het maar na. Het levende bewijs loopt nog rond. Er zijn zoveel mensen die Jezus hebben ontmoet na zijn opstanding. Vraag het maar na. Er zijn zoveel ooggetuigen. En als wij nu zeg maar in een rechtbank zouden zitten en dit zou een rechtszaak zijn. En we zouden een rechtszaak houden over het feit, is Jezus opgestaan of niet. En we zouden al die ooggetuigen nog hebben, al die 500 of heel veel daarvan. Ja, dan zou die rechtszaak heel simpel zijn. Zoveel ooggetuigen. En ze zijn er allemaal nog. Vraag ze wat ze gezien hebben. Ze hebben de opgestane Jezus ontmoet. Gewoon te raadplegen. Nou, toen ik deze en ook nog allerlei andere argumenten op mij in liet werken, kon ik uiteindelijk geen andere verklaring geven die zelfs maar een beetje plausibel zou zijn. Er bleef er voor mij maar één over. Aanvaarden dat het inderdaad gebeurd is, zoals de discipelen ook zeggen dat het gebeurd is. Aanvaarden dat Jezus inderdaad uit de dood is opgestaan en dat hij daarmee, zeg maar, of eigenlijk dat God hem uit de dood heeft laten opstaan, dat daarmee ook duidelijk werd en tastbaar werd dat Jezus daadwerkelijk de Zoon van God is. En dat hij ook nu nog leeft. Ik bedoel, Jezus leeft. Daarom zijn we hier bij elkaar. Jezus leeft en hij zit aan de rechterhand van God. Maar wat betekent dat nou voor ons? Ook als burgers in 2013, dat Jezus is opgestaan uit de dood. Paulus schrijft erover ook in 1 Korinthe 15, van vers 20. Daar zegt hij, maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. En zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. En zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen we door Christus alle levend worden gemaakt. Het woordje eerste, dat Jezus als eerste van de gestorvenen en als eerste van de opgestanen, ja, dat wil zeggen als eerste dat er dus nog vele meer moeten volgen. En dan laat Paulus ook zien daarna waarom Jezus dan de eerste is van de gestorven gelovigen. Ja, want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. En Paulus verwijst naar Adam, de eerste mens, die door zijn fouten, door zijn zonde, eigenlijk de oorzaak was dat de dood zijn intrede deed, daar in het paradijs. En dat de dood de intrede deed in zijn leven hier op aarde, maar eigenlijk daardoor ook in zijn familie, en daardoor ook de dood zijn intrede deed in de wereld, tot op de dag van vandaag. Maar God is niet een God van dood. God die ik ken, is een God van leven, met een hoofdletter L. En daarom, omdat God een God van leven is, gaf hij zijn Zoon. Zelfs tot in de dood, om uiteindelijk voor ons het leven weer mogelijk te maken. Jezus was zonder zonde. En daarom kon ook uiteindelijk hij aan het kruis de straf op zich nemen. Die al vanaf Adam was begonnen. Die doorging en doorgaat in onze levens. Maar hij kon die straf op zich nemen. Zodat wij uiteindelijk, zeg maar, vrij zijn voor de Vader. En wij weer dat leven kunnen ontvangen. Het eeuwige leven wat we hebben, ook dankzij Jezus. En in Jezus. Want dat is liefde. Dat is opofferende liefde. Dat is liefde die zo groot is. Dat is de liefde van God. Voor jou en voor mij, hoe je hier ook zit. Wat je achtergrond ook is. Jezus ging diezelfde weg voor jou. Net zo goed als hij die ging voor mij. Of voor ieder ander. En om te leven en om eeuwig te leven zelfs. Ja, hoeven we, maar ook kunnen we, niks anders doen. Dan te aanvaarden dat de Heer Jezus dat ook voor jou deed. Ook voor mij deed. Dat hij ook voor jou stierf aan het kruis op Golgotha. Dat hij ook voor mij stierf aan het kruis op Golgotha, dat het nodig was. Omdat we geestelijk gezien ook dood waren. Maar omdat hij is opgestaan uit de dood, ook als eerste, mogen wij ook opstaan met hem uit de dood. En hebben we dat leven in hem, dat eeuwige leven in hem. Want de macht van de dood is door Jezus voor eens en voor altijd doorbroken. Dat is groot. Daarom is het ook, wat mij betreft, de allerbelangrijkste gebeurtenis van de wereld. Door de opstanding uit de dood is die macht van de dood voor eens en voor altijd doorbroken. Door Jezus. Er is eeuwig leven. En het is beschikbaar voor ons allemaal. Wat vraagt dat dan voor reactie van ons hier in 2013? Nou, eigenlijk precies dezelfde reactie als het vroeg aan die mensen die dat voor het eerst hoorden. In die tijd van Petrus en Jacobus en Johannes. We lezen dat in Handelingen 2, vers 32 tot 36. Daar hebben Petrus aan het woord, een van die discipelen die de Heer Jezus heeft ontmoet na zijn opstanding. En Jezus is inmiddels naar de hemel gegaan, het is Pinksteren geworden en daar is de Geest van God, eigenlijk uitgestort over de discipelen. God woont in hen door zijn Geest, zoals hij ook in ons wil wonen door zijn Geest. En dan worden ze compleet vervuld met de Geest. En ze spreken in allerlei talen en er is onrust en iedereen denkt, wat gebeurt hier? Zijn die mensen misschien dronken? En dan komt Petrus met een gloedvol betoog. Waarin hij aangeeft, we zijn niet dronken. We zijn vol van de geest van God. En dan zegt hij in vers 32, Jezus is door God tot leven gewekt. En daarvan getuigen wij allen. Het begint altijd weer met het getuigenis van de opstanding. Hij is door God verheven. Hij zit aan de rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. En die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. En vers 36, laat heel het volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, dat is nogal wat als het op dat moment tegen je gezegd wordt, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en tot Messias is aangesteld. Vol vuur spreekt Petrus hier tot het eigenlijk toegestroomde volk, duizenden mensen stonden daar voor hem, vol vuur spreekt hij over de opgestane Jezus. En wat is dan de reactie van dat volk? Reactie vers 37. En toen ze dat hoorden, waren ze diep getroffen. Diep getroffen door de woorden van Jezus, van Petrus. En ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Nu we dit gehoord hebben, wat moeten we doen? Dus ze waren ook overtuigd geraakt van de waarheid dat Jezus daadwerkelijk de Zoon van God is. En dat die Jezus ook door hun toedoen gekruisigd was. En ik denk dat er velen van hun opeens beseften dat ze daar ook hadden staan schreeuwen. Kruisig hem, kruisig hem. Dat ze nu beseffen, ik heb kruisig hem gezegd tegen Jezus. Die door zijn opstanding heeft aangetoond dat hij daadwerkelijk de Zoon van God is. Ik heb Jezus gewoon ook daarin veroordeeld. Dus dat moet heftig zijn. Als je dat beseft, ik heb daar staan schreeuwen. En toch, die Jezus is nu daadwerkelijk opgestaan uit de dood. Wat moeten we doen, broeders? Er is schuld, denk ik. Er is schaamte over hoe ze nog maar een tijdje terug daar op dat plein stonden te schreeuwen, kruisigen. En ze roepen uit, wat moeten we doen? En Petrus antwoordt heel eenvoudig in vers 38... Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Het antwoord van Petrus is eigenlijk heel eenvoudig en omvat drie elementen. Keer u af, laat u dopen en dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Eerst is keer u af. Bekering. Een beetje een naar woord als je dat noemt, maar het staat er gewoon. Bekering. Bekering is eigenlijk gewoon het karakter van een beslissing. Een beslissing die je maakt. Het betekent eigenlijk verandering van gedachten. Verandering van gezindheid. Verandering van mentaliteit. Bekering betekent dat je je omkeert. Van een ik-gericht leven. Vol van ja, waar het allemaal om moet draaien in mijn leven. Naar een God-gericht leven. Dat Hij het echt mag zeggen in mijn leven. Omdat Hij nou eenmaal veel beter weet hoe het leven werkt. Dan wat ik daarvan snap. Van een ik-gericht leven, omkeren naar een God-gericht leven. Dat God echt de regie krijgt van jouw leven. Dat Hij het mag zeggen. Het tweede punt is, laat u dopen om vergeving van zonde te krijgen. Nou, dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Die doop in water, die daar wordt verkondigd, en die we straks hier achter mij in het watergraf in dit doopbad ook gaan doen, precies dezelfde doop als wat hier staat, ja, die mag niet losgemaakt worden van bekering en geloof, als het gaat om de voorwaarden, zeg maar, voor vergeving van zonden. En dat praat nu een beetje moeilijk, maar in die tijd ging dat gewoon samen. Bekering, geloof en doop, ja, dat was eigenlijk gewoon bijna altijd één moment. Daar kunnen we nog iets van leren. Want als wij tot geloof komen, dan zit er soms zo'n ongelooflijk lange tijd tussen dat we ons laten dopen. En we lezen 8 boekjes en we hebben 8800 gesprekken. En we hebben 8300 gebeden tot God, dat hij maar een teken mag geven, dat als ik me laat dopen, dan moet hij me dat laten weten. Nou, Petrus heeft het al gezegd, bekeer u en laat u dopen. Dat is het antwoord, zeg maar, wat eigenlijk God via Petrus geeft. Keer je om. Laat God het voor het zeggen hebben in je leven. En de allereerste daad is doop. Daar hoef je geen examen voor te doen. Dat is het startpunt van je nieuwe leven wat je ontvangt in Jezus. Zo was het bedoeld, zo was het praktijk in die eerste gemeente. En zo mogen wij daar ook mee omgaan. En als derde, hè, samenhangend met die bekering en die doop in water, ja, dan ontvangen de gelovigen ook de vervulling met de Heilige Geest. Wat ik zei, op dat moment hingen die drie dingen altijd nagenoeg samen. Bekering, doop en vervulling. Qua timing was dat bijna één. En dan zie je de reactie van het volk, vers 41, op die oproep van Petrus. En degene die zijn woord aanvaarde, lieten zich dopen. Die gingen niet eerst naar huis en kijken van heb ik nog een boekje of moet ik nog een gesprek met mijn ouders of ze dat wel oké vinden. Nee, degene die zijn woord aanvaarde, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Dus het waren er ook niet een paar die dachten van hé, dat is misschien wel iets goeds om te doen. Dat volk was eigenlijk massaal tot overtuiging gekomen, wow, Jezus is echt opgestaan uit de dood. En dan past maar één reactie, Petrus, wat moeten we doen? Bekeer u en laat u dopen. En dus laten 3000 mensen zich dopen. En ze zijn gehoorzaam. En in de Statenvertaling staat er, degene die zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En in de herziende Statenvertaling, zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En toen ik dat zo las, toen, ja, deed dat een beetje bij me haken. Want je zou als commentaar kunnen geven dat mensen die zich niet laten dopen, misschien wel het woord hebben gehoord, maar het eigenlijk niet met vreugde hebben aangenomen. Of eigenlijk niet het woord graag hebben aangenomen. Omdat heel vaak ons eigen redeneren ons nog zo vaak in de weg zit. Maar hier staat gewoon mensen die het woord van God op dat moment graag aannemen, met vreugde tot zich laten komen, ja, die lieten zich dopen. Neem dat eens mee, ook als je reflectie voor jezelf. Toen deden ze niet zo heel ingewikkeld over de stap naar de doop. En dat doen we nu wel. En als je in zo'n proces zit, ik kan en ik wil je daar ook geen enkele manier tot pushen. Ik wil je alleen wel voorhouden dat de praktijk in die eerste gemeente niet zo ingewikkeld was als de processen die wij er soms van maken. Die ik ook zelf daarvan heb gemaakt, jaren terug. Ook ik heb mijn hele proces gehad met boekjes. En ik zou willen dat ik het over kon doen. Dat ik gewoon kon zeggen van Heer, al die boekjes, al die gesprekken, al die meningen. Wat zegt u in uw woord? En het woord van God is klip en klaar. Bekeer u en laat u dopen in die volgorde. Dat is wat er staat. Maar wat doet die doop dan? Waarom is dan die doop zo belangrijk? Waarom zou je in hemelsnaam met een witte jurk hier op het podium gaan staan, kopje onder en weer boven komen en verder gaan met je leven? Wat heeft dat voor zin? Dat is een vraag die we graag stellen als Nederlanders en die mag je ook stellen. Wat is de zin van de doop die we hier straks ook gaan doen? Nou, Romeinen 6 zegt daar van alles over en nog andere gedeelten. Ik lees een paar versen uit Romeinen 6 vanaf vers 3. Er staat, weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. We zijn eigenlijk door de doop in zijn dood met hem begraven. Dus dat is de Goede Vrijdag die we straks gaan zien. Om, zoals Christus door de macht van de Vader de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, Goede Vrijdag, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Eerste pasdag 2013. En vers 11, zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde. Maar in Christus Jezus, levend voor God. Als christen delen we in de dood en de opstanding van Jezus. En de doop, die onderdompeling in water, het begraven worden zeg maar in dat watergraf, dat betekent dat ons oude leven, waarvan we ons hebben omgekeerd, ons oude ikgerichte leven, dat laten we achter in het watergraf. En we komen uit het water en we starten dat nieuwe leven met Jezus. In het volle besef dat als we op ons eigen houtje doorgaan, dat dat niet zoveel uitwerkt. Maar ook in het geloof dat God dat door zijn Heilige Geest in ons gaat uitwerken. Als wij maar de ruimte blijven geven in ons leven. We waren eerst geestelijk gezien dood voor God. En nu leven we weer voor Hem. En ook die wurggreep, gewoon van al die patronen waar je gewoon in vast kunt zitten in je leven. Gewoonten waar je maar niet uit kunt breken, waarvan je weet dat ze niet goed zijn voor jou of voor je omgeving. We kunnen daar zo moeilijk uit eigen kracht uitkomen, maar Jezus zegt, ik ga en ik wil en ik zal het in je leven doen. Geef me de ruimte om te gaan werken door mijn geest in jouw leven. Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus leeft en hij werkt ongelooflijk krachtig in de levens van mensen. Dat zullen we straks ongetwijfeld ook gaan horen in de getuigenissen van de dopelingen en de toetreders. Maar dan wil ik wel eindigen eigenlijk met een vraag. Hoe zit dat bij jou? Als je God nog niet persoonlijk kent. Of als je nog aan het zoeken bent. Ik kan je alleen maar zeggen, ook uit mijn eigen leven als eerst leven zonder God en nu leven met God. En als ik hem beter leer kennen, ook door zijn woord, maar ook in allerlei andere manieren in mijn leven. Hij verlangt er zo hartstochtelijk naar. Om ook met jou in een hartsrelatie te mogen leven. Hij strekt zijn hand naar je uit. Hij zegt, ik heb ook alles gegeven op Goede Vrijdag voor jou. Voor jou heel persoonlijk. Hij verlangt ernaar om je leven tot herstel te brengen. Waar je schade hebt opgelopen in het leven. En dat hebben we eigenlijk allemaal. Maar hij verlangt ernaar ook dat je gaat meebouwen aan zijn koninkrijk. Dat je leert groeien in de vertrouwelijke omgang met hem, met anderen, met zijn woord. En dat je gaat genieten van de manier waarop hij je ook kan en wil gebruiken in zijn koninkrijk. Je mag er zijn. En God ziet je. Of je nou op de achterste rij zit of hier vooraan, God ziet je. En hij verlangt er zo naar om ook te leven met jou. Amen. Laten we bidden. En ik wil in dat gebed gewoon ook, als je ervaren hebt al deze dienst, of al een tijd aan het zoeken bent, en echt wel weet van, God strekt die hand ook naar mij uit. Dan wil ik je gewoon uitnodigen om die uitgestrekte hand van God ook vast te pakken. Van Heer, ik geloof dat het ook voor mij is. En ik accepteer dat en ik pak het aan. En ik geloof dat Jezus ook voor mij is gestorven op Goede Vrijdag. Maar ook dat hij leeft. Jezus is niet dood, Jezus leeft. Hij leeft voor jou. En hij wil ook dat jij gaat ervaren wat zijn opstandingskracht allemaal teweeg kan brengen in jouw leven. En ik wil je zo in dat gebed ook de ruimte geven om die stap te zetten voor het eerst. Als je die stap nog nooit gezet hebt. God verlangt er zo intens naar dat jij die stap zet. En we zitten hier mensen die al een hele tijd met allerlei boekjes bezig zijn. En gesprekken over de doop. En misschien weet je al lang dat de tijd gekomen is om gewoon die stap te zetten. En ook dan wil ik je uitnodigen om gewoon die keuze nu te maken. Ik kan die keuze niet voor je maken. Ik wil hem niet voor je maken. Maar als jij ervaart en weet, ja, dit is wat God van me vraagt. Dan wil ik je uitnodigen om ook die stap gewoon te zetten. En ook je hand op te steken straks, zodat ik een beetje kan bidden. En je dat zelf ook concreet kunt maken. Dus laten we bidden. Vader in de hemel, wat is het ongelooflijk mooi en kostbaar dat we eerste paasdag hier samen mogen zijn, Heer, om te vieren dat u leeft. Heer, de dood had niet het laatste woord. U hebt de dood overwonnen, Heere Jezus. U hebt de macht van de dood voor eens en voor goedheid overwonnen. Wij hebben eeuwig leven in u. Heere, we zijn zo rijk in u. Heer, het is zo fantastisch om uw genade te leren kennen. Het is zo fantastisch om te mogen ervaren, ook in onze eigen levens, dat u boven alles een God bent van liefde. Dat u teder bent. Dat u een gentleman bent. Maar dat u ook hartstochtelijk bent. En dat u ernaar verlangt om te leven met ons in een ontzettende, intieme, vertrouwelijke relatie. Heer, u hebt laten zien hoe kostbaar we zijn door uw zoon te geven. En daar danken we u voor dat offer. En Heer, u weet of hier mensen zijn die nog nooit die keuze hebben gemaakt. Of nooit uw uitgestoken hand hebben aangepakt. Maar die wel inmiddels weten dat u ook voor hen gestorven bent. Heer, ik bid dat u door uw geest die mensen op dit moment ook aanraakt. En als jij ervaart dat God jou heel persoonlijk ook die uitnodiging doet. En dan wil ik je vragen om die uitnodiging aan te nemen en je hand op te steken dat ik met je kan bidden. Zijn er mensen die deze stap nu willen zetten? Dan wil ik je vragen om je hand op te steken. God ziet uw hand. God ziet uw hand. Dank Heer voor deze mensen die zich overgeven aan u. Dat ze dat offer van Goede Vrijdag ervaren. En aannemen als een offer voor hen persoonlijk. Dank u Jezus dat u dat hebt bewerkt. Heer, reinig hen door uw bloed. Ook van alle ongerechtigheid en duisternis en zonde in hun leven. En maak hen vol van uw Heilige Geest. En bereid hen voor Heer op de volgende stap. Dus je zit hier. En zit je al een tijdje na te denken over de doop. En denk je van, nou, ik doe nog één doopdienstje even aankijken. En weet je al lang dat God dat hij eigenlijk echt van je vraagt, dat hij er ook zo over spreekt in zijn woord. Als er mensen zijn die stap nu willen zetten, dan wil ik ook uitnodigen om dat te doen, door je hand op te steken. En straks wat concreter maken, zodat ik ook een beetje kan bidden. Zijn er mensen die stap willen zetten? God ziet je hand. God ziet jouw hand. God ziet jullie handen. Dank u, Heer Jezus, dat uw woord levend en krachtig is. Heer, dat u er ook heel eenvoudig over spreekt in uw woord. En dat wij mensen dat soms zo ongelooflijk onnodig gecompliceerd maken. Dank u voor deze mensen die gehoor geven aan uw oproep om zich te laten dopen. En ik bid, Heer, dat u dat ook uitwerkt in hun leven. Heer, dat u hen ook die stap daadwerkelijk laat maken. Dat u hen beschermt ook in de periode tot de doop. Heer, en dat ze dat ook mogen ervaren als een nieuw startpunt in hun levende relatie met u. We prijzen uw naam voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.